Wat een prachtige liederen zijn dat die we gezongen hebben. En ook zo van toepassing op het gedeelte wat we gaan lezen en wat we ook met elkaar willen overdenken vanmorgen. Ik wil graag met jullie lezen Romeinen 8. En de tekst wordt niet geprojecteerd, dus als je een Bijbel hebt of een telefoon en je wilt meelezen, dan Romeinen 8 vers 31 tot en met 39. En dan schrijft Paulus aan de christenen in de stad Rome. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die veroordeelt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard. Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heere. Vader, wilt u ons hart echt openen voor de rijkdom van uw woord, voor de diepte dat we iets daarvan mogen verstaan vanmorgen. Wilt u zo spreken, Vader, tot onze harten, onze gedachten leiden in het spreken en in het luisteren. In Jezus' naam. Amen. In dit gedeelte stelt Paulus, de apostel Paulus, 5 keer een vraag. 5 keer stelt hij een vraag om die geweldige voorrechten tot uitdrukking te brengen die we als kinderen van God hebben, die voor hen die in Jezus Christus geloven. En ik wil vanmorgen een beetje medewerking even vragen van jullie. Ik wil die vragen eens voorlezen en dan wil ik vragen of jullie een antwoord willen geven. En ik zal ook wel het antwoord zeggen wat jullie mogen geven. Ja, ik zeg het, ik help gewoon even van. Het antwoord dat jullie moeten geven, mogen geven, als je het gelooft, als je erachter staat, dat je moet je zeggen, niemand. Niemand. Ik stel 5 vragen, ga ik voorlezen. En 1 vraag, daar geef ik straks het antwoord zelf op de 2e vraag. Maar de andere vragen mogen jullie antwoord geven. De eerste vraag, daar zijn de 5 vragen in beeld. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Amen. Dat was het goede antwoord. Die 2e vraag, die zal ik straks met jullie echt doornemen. En de 3e vraag, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie zal hen veroordelen? En wie zal ons scheiden van de liefde van Jezus Christus? Amen. Weet je, de antwoorden die Paulus ook hier geeft in het gedeelte, die zijn zo prachtig. dat ze die laten ons, hij laat ons die antwoorden ook zelf geven. Paulus stelt die vraag, de manier waarop hij spreekt, zeg maar dit aan ons voorhoudt, is dat we zelf die antwoorden echt zouden geven ook. En als de vraag is, wie, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand kan met succes tegen ons, tegen Gods kinderen zijn. Hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken? God zal voorzien in alles wat we nodig hebben. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen Gods kinderen? Niemand kan ons beschuldigen in de hemelse rechtbank. Ongeacht wie ons beschuldigt. Wie zal veroordelen? Niemand kan ons veroordelen. En als je de vraag stelt, wie zal ons scheiden van de liefde van Jezus Christus? Dan is het antwoord niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Weet je, het is zo prachtig hoe Paulus dit zo, het is een van de mooiste gedeeltes uit de Bijbel, vind ik zelf ook. Hoe die dat met vragen aan ons voorlegt. Weet je, sommigen van ons zijn opgegroeid met een catechismus. En een catechismus heeft die eigenschap van, er worden vragen gesteld en dan moet je nadenken, wat is het antwoord? En dat doet Paulus hier. Hij wil ons echt aan het nadenken brengen over die diepe waarheden en die diepe zegeningen die ons gegeven worden. Het zijn troostende waarheden ook. Ze bieden ons echt een diepe troost en een diepe zekerheid. Als we zeggen, als God voor ons is, God voor ons, dan heb je daar in wezen de kern van het evangelie al te pakken. God voor ons, God met ons, Emmanuel. En God voor ons, dat is het evangelie. God is voor ons, God is niet tegen ons. Nou, ik wil graag met jullie die vijf vragen eens bij langs gaan. En dat we ontdekken dan welke kostbare beloftes daar eigenlijk aan die vragen, zeg maar, worden gekoppeld. Vijf overtuigingen die ons echt diep kunnen zegenen vanmorgen. Weet je, de manier waarop Paulus het vraagt, als hij zegt, als God voor ons is, wie kan er tegen ons zijn? Dan, kijk, als hij zou vragen, wie zou er tegen ons kunnen zijn? Wie zou er tegen ons kunnen zijn? Dan zouden we het antwoord geven, heel veel mensen of heel veel dingen kunnen tegen ons zijn. Zoveel mensen kunnen tegen ons zijn. Maar als je de vraag stelt, als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat plaatst het in een heel ander licht. Als God voor ons is, dan kan er niemand tegen ons zijn. En als God tegen ons zou zijn, dan maakt het ook niet uit wie er voor je is. Maar God, als God voor ons is, wie kan er dan tegen ons zijn? Weet je, Paulus spreekt niet uit een soort van wanhoop, maar hij zegt dat met een diepe zekerheid. Ik las het verhaaltje over een jongen die op school gepest werd. Om het wat duidelijk te maken. Een verhaal dat is echt gebeurd. Ook hij werd op school gepest en de ouders waren echt moedeloos wat ze daarmee moesten. Ze vroegen gebed zelfs in de gemeente waar ze bij hoorden. En toen deed de situatie zich voor dat na een week kwam er een jongen aan de deur bij deze mensen, waren christenen. En die jongen, dat was een grote knaap, was echt een stuk, stak die boven zijn klasgenoten uit. En die zei tegen de ouders van dit jongetje, ik weet wat er speelt. En het volgende is het geval, ik heb met al die jongens op school gesproken die uw zoontje gepest hebben. En ik heb ze gezegd dat als het weer zou gebeuren, dat ze dan bij mij verantwoording zouden gaan afleggen. Wat die mooi gezegd, wat dat betekende weet ik niet, maar in ieder geval, ze moesten bij hem verantwoording afleggen. En ik dacht van, Hoe zou die jongen zich gevoeld hebben. En die was een grote knaap, sterk ook. En ik dacht, hoe zou die jongen zich op het schoolplein gevoeld hebben de volgende dag en de dagen en de weken daarna. Als die wist van, ik zal maar even zeggen, Jan heette die jongen. Als Jan nu voor mij is, wie kan er dan nog tegen mij zijn? En weet je, zo is het met ons. Met ons als Gods kinderen, als God voor ons is. Wie kan er dan tegen ons zijn? Ik wil eens twee versen met jullie lezen uit het Oude Testament. Bemoedigende woorden uit de Bijbel die dit echt benadrukken. Psalm 27. De Heere is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heere is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? En Psalm 46 zegt: God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood. Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde, storten de bergen in het diepst van de zee. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. We hebben daar net over gezongen. De Heer van de hemelse machten is met ons. Onze burcht is de God van Jacob. Je ziet in deze verse dat God het verschil maakt. God maakt het verschil in het leven van deze mensen. Hoe weet ik dat God voor mij is? Hoe weet ik dat nu? Het antwoord wordt hier gegeven in vers 32 van de Romeinen 8. Omdat hij zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen overgegeven heeft. Hij heeft hem overgegeven aan het kruis. God heeft zijn zoon voor ons gegeven. En de zoon heeft zichzelf ook gegeven aan een wereld verloren in schuld. Heeft het lijden op zich genomen, de smaad, de spot. En hij heeft laten zien dat hij voor ons is. Een tweede vraag is: hoe zou hij ons met hem ook niet alle dingen schenken? Hoe zal hij, zegt het hele vers, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Weet je, ik denk dat ons probleem vaak is dat we moeilijk kunnen, hoe moeilijk kunnen vatten hoe echt God om ons geeft, hoe echt God echt van ons houdt. En ik denk ook omdat onze menselijke liefde vaak onvolmaakt is en tekortschiet. En dat we dan moeilijk kunnen beseffen hoe echt en hoe diep en hoe waar de liefde van de Heere God is. Hoe rijk, hoe breed, hoe uitgebreid God echt werkelijk van ons houdt. Ik denk als we het echt zouden beseffen, echt kunnen proberen te beseffen, dat we ook niet bij hem willen weglopen of dat we ons voor God willen verbergen. Maar dat we naar hem toe gaan, omdat hij met open armen op ons wacht, zoals die vader van die zoon die van huis was weggelopen en weer terugkwam. En de vader stond met open armen op hem te wachten. Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En hoe zal hij, die zelfs zijn zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wat zijn dan die alle dingen? Dat klinkt wel heel erg ruim, wel heel erg breed. Alle dingen. Je denk als je dat aan een welvaartsprediker zou vragen, die wist al raad met zo'n tekst. Die zegt, nou, claim daar je welvaart. Claim daar je gezondheid. Claim daar alles wat je wilt hebben. Want daar staat alle dingen, wil God aan je geven. Maar ik geloof dat we deze tekst, zoals elke tekst, moeten lezen, ook in de context. Dat God heeft zijn genade aan ons getoond door zijn Zoon te geven. En dan zegt hij, daarmee wil hij alle dingen geven die we nodig hebben. Alle zegen die eruit gaat van zijn genade. De vergeving, de vrede, de blijdschap, de diepe blijdschap, vreugde. En noem het maar op. De zegen die meekomt met onze redding. God wil het ons allemaal geven. En hij heeft het ons gegeven. Hoe zou hij het kunnen onthouden als hij zijn Zoon al gegeven heeft? Hoe zou hij dan niet alles willen geven wat we nodig hebben om als christen in deze wereld, in deze tijd te leven? Wat God verlangt is ons te vormen, ons te maken. Ons steeds meer te vervullen. Om ons te maken als zijn Zoon. Als God voor ons is, dan plaatst dat alle tegenstand in een ander perspectief. Een derde vraag is, wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? Wie zal beschuldigingen inbrengen? Ik was een tijdje geleden in een rechtszaal, bij een rechtszaak. In de rechtszaal, niet als beklaagde, maar als toeschouwer. En dan zie je eigenlijk de verschillende rollen die de mensen in die rechtszaal hebben. Er is een officier van justitie en die doet de aanklacht. Dan is er een advocaat die zat naast de verdachte en die neemt het op. Die doet het beste wat hij kan doen voor zijn cliënt. En dan is er een rechter en die spreekt het oordeel uit. En weet je, eigenlijk zien we het heel vaak op de tv of horen we het in het nieuws. Zijn er rechtszaken gaande. Hè? Hele bekende rechtszaken, soms van bekende mensen. En dan zie je wat er zich allemaal afspeelt. Maar zo is er ook als het ware een rechtszaak gaande in de onzichtbare wereld. Maar die wordt ook soms zichtbaar. De vraag is, wie zal mij beschuldigen als kind van God? Wie brengt tegen mij een aanklacht uit? En weet je, dan is het antwoord, er is iemand die voortdurend aanklachten tegen mij uitbrengt en tegen ons als christenen uitbrengt. En dat is de duivel. In Openbaring 12, daar staat een tekst, toen hoorde ik een luide stem. In de hemel zeggen, nu zijn de redding en de macht en het koningschap van onze God werkelijkheid geworden en de heerschappij van zijn Messias. Want de aanklager van onze broeders en zusters, die een dag en nacht bij onze God aanklaagde, is ten val gebracht. De aanklager van onze broeders en zusters. Dat je de Satan veroordeelt ons, beschuldigt ons voortdurend. Elke keer dat je struikelt of valt, dan is hij er om je te veroordelen. Hij probeert ons christenen te ontmoedigen om Jezus te volgen. Of bij God te komen en onze zonden te belijden. Hij probeert ons te laten focussen op onze zwakheid in plaats van op Gods kostbare belofte en op Gods kracht. Hij probeert ons te overtuigen dat we Gods gunst, Gods goedheid en genade, dat we die moeten verdienen. Of hij zegt dat je niet verdient om gered te worden. En weet je, hij kan soms een sterke zaak tegen ons opbouwen. Dat is ook misschien wel het probleem. Maar de Bijbel zegt, hij is de aanklager, hij is de ultieme aanklager van de broeders en de zusters, van ons christenen. Maar er is een geweldige waarheid. Hij is verslagen toen Jezus aan het kruis hing en stierf. De duivel kan ons aanklagen, beschuldigen. Maar ook andere mensen kunnen ons beschuldigen. Ze kunnen je herinneren aan wat je vroeger gedaan hebt, aan je verleden. Andere mensen kunnen ons beschuldigen. Maar wat maakt het uit als God degene is die ons rechtvaardigt? Maar ook kunnen we onszelf beschuldigen en aanklagen. Ons eigen geweten of ons hart kan ons beschuldigen over dingen uit ons verleden. Maar weet je wat de Bijbel zegt? Dat God groter is dan ons hart. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alle dingen. En God wil ons rechtvaardigen in zijn Zoon, in Jezus Christus. Rechtvaardigen betekent, hij verklaart ons onschuldig. Hij verklaart ons onschuldig. En er is één die geen beschuldigingen tegen mij inbrengt. En dat is God zelf. Er staat een tekst ergens, ik weet niet zo niet waar, maar gelukkig is de mens aan wie God de ongerechtigheid niet toerekent. God heeft geen zwart boek over mij. Hij houdt niet een lijst bij van dingen waar ik de mist ben ingegaan. Van mijn fouten, van mijn zonden, van mijn mislukkingen. Hij heeft mij gerechtvaardigd in de Heer Jezus Christus. Hij heeft mij onschuldig verklaard aan alle beschuldigingen. Vierde vraag. Wie zal hen veroordelen? Wie zal ons veroordelen? Wie zal christenen veroordelen? En weet je, wat we net gezegd hebben, het antwoord daarop is ook niemand. Wie zal hen veroordelen? Zegt Romeinen 8, 34. Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt, zit aan de rechterhand van God en pleit voor ons. Er staat in een paar woorden zoveel rijkdom hier. Zoveel kostbare beloftes. Weet je, misschien heb je eroverheen gelezen, als je het gelezen hebt, de gedeelte als voorbereiding voor vanmorgen. Maar als gelovigen hebben hier, wat hier staat in dit vers, als gelovigen hebben we een viervoudige bescherming. En ik wil dat heel graag aan jullie echt uitleggen en toelichten. We hebben, om het zo te zeggen, we hebben een beschermheer. Iemand die het echt voor ons opneemt, die ons beschermt. Kijk wat hier staat. We worden beschermd door de kruisiging van Christus. We worden beschermd door de kruisiging van Christus. Dit vers zegt dat Jezus Christus stierf aan het kruis. Hij nam het voor ons op. Hij nam voor ons de veroordeling op die wij verdienden. Wij kunnen niet meer veroordeeld worden, zegt de Bijbel, omdat Christus in onze plaats veroordeeld werd. We worden beschermd. We worden echt beschermd door zijn kruisiging. Als we daarop pleiten. Als we dat ons toe-eigenen. Als we hem daarvoor danken. Als we dat aanvaarden voor onszelf, voor ons persoonlijk. Het tweede, we worden beschermd door zijn opstanding. We worden beschermd door zijn opstanding. Toen Jezus uit het graf terugkwam, bewees hij zijn overwinning over de zonde en over de dood. En niet alleen het feit dat hij uit de dood is opgestaan, maar dat de Vader, dat hij door de Vader uit de dood is opgewekt. Dat toont dat de Vader ook dat offer van de Zoon voldoende achtte en aanvaard heeft als basis voor onze rechtvaardiging. Als basis voor onze rechtvaardiging. Zijn opstanding is het bewijs van onze rechtvaardiging. Het derde, we worden beschermd door zijn verhoging. Die zelfs aan de rechterhand is van God, staat er. Weet je, de verhoging van de Heer Jezus Christus. Dat hij weer naar de hemel ging en zich zette aan de rechterhand van God de Vader. Dat symboliseert de eer en de macht en de autoriteit die hem gegeven zijn. Als beloning voor het volbrachte werk wat hij op aarde voor ons volbracht heeft. We worden beschermd door de kruisiging van Jezus. We worden beschermd door de opstanding van Jezus. We worden beschermd door zijn verhoging. En we worden ook beschermd doordat Jezus voor ons bidt. Door zijn voorspraak voor ons. Die ook voor ons pleit, staat er. Die ook voor ons pleit. Het is zo diep wat hier staat, weet je, zo kostbaar. Jezus pleit voor ons, weet je, als je daarover nadenkt, dat Jezus voor ons bidt, voor jou en voor mij, voortdurend bidt. In Romeinen 8 staat dat de Geest voor ons pleit en voor ons bidt. Maar hier staat ook dat Jezus voor ons bidt en voor ons pleit. Hij is een volledige redder en wie door hem tot God komen, hij kan volledig redden wie door hem tot God komen, zegt Hebreeën, omdat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. En blijkbaar is dat nodig en ontzettend wezenlijk, ontzettend belangrijk. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Vraagt Paulus dan nog als laatste. Voor de gelovigen, voor degene die gelooft in Jezus Christus, is er geen scheiding. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dan heb ik een andere vertaling hier genomen. Er staat het tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard. Hij zegt, wat kan ons scheiden van de liefde? Wat kan ons scheiden van deze dingen? En dan noemt hij wat op. Dan noemt hij wat op. Maar hij zegt dat die liefde van Christus is een bescherming voor ons over ons leven. Onze liefde voor hem is wel eens wisselvallig, denk ik, als ik naar mezelf ook kijk. Maar zijn liefde voor ons is een standvastige liefde. En wat voor omstandigheden, denkt Paulus. Tegenspoed, zegt hij, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaar, het zwaard. En weet je wat nou, wat het zo sterk maakt wat hij hier zegt? Het zijn dingen die hij allemaal zelf heeft meegemaakt. Behalve het laatste heeft hij nog niet meegemaakt. Maar de overlevering zegt dat Paulus ook door het zwaard is gedood uiteindelijk in Rome. Maar Paulus was niet een theoloog die achter zijn bureau zat mooie brieven te schrijven. Maar hij stond midden in het leven en in de brief aan de Korintiërs, daar lees je dat hij deze dingen allemaal zelf heeft meegemaakt. Zelf heeft meegemaakt. En dan zegt hij van dat alles, al die dingen, zegt hij, die ik heb meegemaakt en die we als mensen kunnen meemaken, die kunnen ons niet scheiden van de liefde van Jezus Christus. En dan zegt hij daarbij nog iets. Er staat geschreven, om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Een tekst die komt uit Psalm 44. Het lijkt een beetje een vreemde manier. Hij heeft eigenlijk zo triomfantelijke dingen gezegd. En dan zegt hij, om u worden wij de ganse dag gedood. En Paulus citeert deze woorden uit die psalm om die waarheid naar voren te brengen dat er voor Gods volk een reëel risico is in deze wereld. En een gevaar in deze wereld. En veel gevaren in deze wereld. Weet je, we zouden als christenen, en ik denk in het bijzonder als christenen in het Westen, in de verleiding kunnen komen om te denken dat omdat die liefde van Christus voor ons zo ongelooflijk is, zo bijzonder, en dat we die hebben leren kennen, als we Christus hebben leren kennen, dat we niet bang hoeven te zijn, dat we in de problemen komen. Maar de Bijbel laat ons zien dat hoewel de liefde van God naar ons een hele zekere liefde is, die problemen dat ook zijn. We leven in een vijandige wereld. En we kunnen ontzettend dankbaar zijn dat we hier in het Westen leven, in grote vrijheid, ons geloof kunnen beleven, dat we hier kunnen samenkomen vanmorgen en God vrij kunnen aanbidden en daarover kunnen spreken met mensen om ons heen. Al is het zo dat de samenleving waarin we zitten er steeds meer op aandringt dat we hun normen en hun waarden overnemen. En het is geen reden om ons terug te trekken, geloof ik. Integendeel. Maar vervolging, zoals Paulus daarover spreekt bijvoorbeeld, en wat hij aan de lijve, hij is meerdere keren echt, zeg maar, mishandeld. Echt mishandeld vanwege de verkondiging van het evangelie. Als we daarbij stilstaan, dan zien we hoe de gemeente van Christus het op veel plaatsen moeilijk heeft. Ik zat te kijken op de site van Open Doors en daar wordt een getal genoemd dat 380 miljoen christenen te maken hebben met vervolging of met zware vervolging of met grote bedreiging en ook met de dood. Ik heb een krantartikel hiervan een paar weken geleden van begin november. Ik wil er iets uit voorlezen. En ik denk dat de meesten van ons wel iets daarvan meegekregen hebben van, zeg maar, wat zich afspeelt, wat gebeurd is in Nigeria, wat daar met christenen gebeurt. Dat daar veel vervolging is en dat veel christenen daar worden omgebracht. En ik heb een artikel hier, dat is van de hand van Martin Visser. En hij is directeur van een internetzendingsorganisatie, Global Rise International, die geweldig goed werk doen door het evangelie te verspreiden op internet en dat wereldwijd doen en een grote impact hebben. En hij heeft een artikel geschreven en er staat boven: het seculiere Westen heeft moeite om christenen als slachtoffer te zien. En hij schrijft dan, een enkel citaat daaruit: in de staat van Nigeria, die ik pas bezocht, waren in één jaar door terroristische activiteiten 70 kerken van één kerkgenootschap gesloten. Als je dat extrapoleert naar alle staten, alle kerkgenootschappen in de afgelopen 15 jaar, dan is het duidelijk dat 18.000 verwoeste kerken een zeer reëel getal is. Bovendien, schrijft hij, zijn het de laatste jaren de Fulani-milities die verantwoordelijk zijn voor de moordpartijen. Hun slachtoffers zijn in overgrote meerderheid christen. Ze hebben dit jaar al meer dan 7000 christenen gedood bij overvallen op christelijke dorpen. En dan zegt hij wat verder: op de Nigeriaanse regering is een belangrijk onderdeel van het probleem. Vrijwel nooit worden daders van massamoorden opgepakt en berecht, terwijl de autoriteiten daar wel toe in staat zijn. Weet je, ook de president van de Verenigde Staten heeft zich daar in de afgelopen weken 2 keer over uitgesproken. En deze Martin Visser, hij is een Nederlander, die schrijft dan: ik was 2 weken geleden in Jos. de stad in het centrum van het gebied met de meeste aanslagen. De directeur van de Nigeriaanse zendingsorganisatie vertelde me: oudere Fulani's, dus die bevolkingsgroep, worden geen christen, maar ze vinden het prima dat hun kinderen dat wel worden. Ze willen af van de haat en zien de liefde in het christelijk geloof. Toen het moorden begon, zijn we extra zendelingen naar de Fulani gaan sturen. Het zijn er nu 400. En de afgelopen paar jaar hebben ze 360 kerken geplant. En zeggen dat tot slot, deze zendelingen zijn zelf Fulani. Inmiddels zijn 27 van hen vermoord. Maar er blijven nieuwe zendelingen uitgezonden worden. Die liefde is het antwoord van de kerk op haat en terrorisme. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor het gevaar dat miljoenen christenen in Nigeria lopen voor een groot deel vanwege hun geloof. Een ander artikel wat ook deze maand verscheen. Daar haal ik nog één citaat uit van een voorganger die midden in dat gebied ook woont. En hij schrijft, hij zegt, is van hem opgetekend: we proberen met verschillende lokale kerken elkaar te ondersteunen en voor elkaar te bidden. Ondanks de aanvallen geloven we dat God er altijd voor ons is. Ik probeer de gelovigen te bemoedigen om op hem te vertrouwen. Sommige van onze broeders en zusters zijn vermoord, maar we weten dat ze bij de Heer zullen rusten. Onze veiligheid is dan niet fysiek gegarandeerd, maar wel geestelijk. Weet je, ik weet dat het erg indrukwekkend is. En als ik daarover nadenk, word ik alleen maar stil. En kan ik diep onder de indruk komen van het geloof van deze broeders en zusters, die op een hele andere manier hun christen zijn beleven dan wij het hier kennen. En op de site van Open Doors of de Stichting van de Ondergrondse Kerk, daar kun je daar veel over lezen en ook kijken wat je zelfs kunt doen ook. Kunnen tegenspoed, ellende, vervolging, honger, armoede, gevaren of het zwaard me scheiden van de liefde van Christus? De christen hier in Nigeria die zeggen: nee, dat kan ons niet scheiden. Is te bevestigen wat Paulus zegt, dat niets ons kan scheiden van de liefde van Jezus Christus. Paulus gaat nog een stap verder zelfs. Hij zegt: maar wij zegevieren in dit alles, glansrijk, dankzij hem die ons zijn liefde heeft bewezen. Of in een andere vertaling: maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. In de grondtekst staat er letterlijk: we zijn super overwinnaars. We zijn super overwinnaars. Meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, demonen staat er in een andere vertaling, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Alles haalt hij erbij om maar te benadrukken dat niets ons kan scheiden. Hoogte nog diepte, dood nog leven, engelen nog demonische machten, krachten. En dan zegt hij erbij: nog enig ander schepsel. Zoals van: als ik iets vergeten ben, nog enig ander schepsel Als er nog iets anders is, zegt hij, wat ons zou kunnen scheiden. Ik zeg je, het kan niet, zegt hij. Het kan niet. We kunnen niet gescheiden worden van de liefde van Jezus Christus. We zouden denken misschien dat het kan. Maar Paulus, Gods woord zegt, het kan niet. En hij zegt, ik ben ervan overtuigd. In dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Wat zullen we hierop zeggen? Zo begint dit gedeelte. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Niemand kan met succes tegen ons zijn. Niemand kan ons beschuldigen in de hemelse rechtbank, ongeacht wie dat is. Niemand kan ons veroordelen. En niets en niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Paulus zegt, ik ben ervan overtuigd. En de vraag is, hoe is het bij mij? En hoe is het bij jou? Zijn we ervan overtuigd? Weet ik dat ik echt vastgebonden ben aan Jezus Christus? Voor altijd in leven en in sterven. En dat niets mij van hem kan afhouden en van zijn liefde voor mij. Ik hoop dat, ik bid dat, dat we die diepe overtuiging van Paulus ook hebben. Ik bid dat voor mezelf en ik bid dat voor ons allemaal. Het leven is niet altijd gemakkelijk. Soms ervaren we mislukking. We voelen ons soms verslagen. We hebben tegenspoed. We voelen ons overwonnen. Maar we hebben diepe zekerheden gekregen als christenen, als Gods kinderen. Omdat niets ons kan scheiden van de liefde van God voor ons in Jezus Christus. En dat God altijd aan je zijde staat. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Met de Heer aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Met de Heere God, met de Heer Jezus aan mijn zijde heb ik niets te vrezen. Wat kunnen mensen mij doen? Amen. Zullen we even stil zijn? En even een persoonlijk gebed bidden. Een moment overwegen. Overdenken wat Gods woord ons vanmorgen echt wil schenken en wil geven en heeft gegeven. We willen u echt danken, Vader, dat u ons deze kostbare beloften hebt gegeven. Dat u deze woorden voor ons hebt laten opschrijven door de Heilige Geest. En dat duizenden jaren later, op dit moment, wij worden bemoedigd te midden van alles wat we doormaken en wat zich om ons heen afspeelt. Heere God, we prijzen u dat u er voor ons bent. Voor ieder die op u vertrouwt. Dat u er voor ons bent, Heer, en dat u met ons bent. Heer Jezus, dat u voor ons bidt. En dat u belooft ons vandaag ook te voorzien van alles wat we nodig hebben voor deze dag. Dat we ons leven mogen leven door u en met u. En we bidden dat u ons helpt, Heer, vandaag, deze week, waar er angst is of bezorgdheid of schaamte of schuldgevoel of wanhoop. Heere God, we bidden dat u al deze dingen in ons overwint door de kracht van uw liefde voor ons. En dat we dat mogen omarmen, Heer. Dat we dat mogen ontvangen. Met vreugde, met vrede, met hoop in wie u bent. In het besef hoeveel u van ons houdt. En hoe u, zoals ook in Romeinen 8 staat, hoe u alles in ons leven laat meewerken ten goede en voor uw glorie. Amen.